We sluiten vandaag dus de preekreeks over de Heilige Geest af. En ik ben natuurlijk zeer vereerd dat ik als laatste aan de beurt ben. Is dat nu omdat Jezus ook de beste wijn tot laatst heeft bewaard? Dat weet ik niet. Dat zal blijken. Maar ja, om als laatste te komen in dat krantje van vorige sprekers, vind ik toch ook wel een beetje spannend. Je kan ondertussen al zien op de dia, en Gert heeft er ook al natuurlijk uitvoerig op ingegaan, wat er is vooraf gegaan aan wat ik vandaag ga doen. Vandaag hebben we dus de zesde prediking in een reeks van zes over de gaven van de Heilige Geest. Maar ik wil beginnen met een klein quizje. Als ik dat ding hier opkrijg. Misschien dat jullie deze man wel kennen. Het is onze goede vriend Luciano Pavarotti. En als hij een aria zingt, dan vult dat hier heel de kerk. Ik heb geen voorbeeld bij, wees gerust. Maar ik wil wel zeggen, deze man, die bulkt van het talent. Maar hij heeft geen gave, maar wel heel veel talent. De volgende in de rij kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Een beetje verraden, omdat de tekst erbij staat. Dat is Wouter Torfs. Die ondertussen, denk ik, van Torfs schoenen 50, 60 winkels heeft in Vlaanderen. Het is een knap manager. Hij maakt die schoenen niet zelf natuurlijk. Een knap manager, bulkt van het talent van manager zijn, maar geen gaven. En ik weet niet of jullie de volgende kennen. Romelu, hè? 4 golen al op de wereldbeker in 2 matchen. Is heel gelovig, dat wel, want hij bidt altijd als de match gedaan is. Katholiek, denk ik. Bulkt van het talent. Als hij hem de pas in de diepte krijgt, hij spurt en hij heeft een geweldige snelheid en hij wipt in een ultieme trap het balletje over de doelman in de goal. Maar goed, hè? Geweldig. Bulkt van het talent. Heeft heel veel talent, maar geen gave. Ik hoop dat ik hiermee al het verschil tussen gave en talenten heb geduid, maar straks wordt dat nog wel een beetje duidelijker. Ik ga vandaag 3 dingen behandelen. Dat zie je hier samengevat. We gaan het hebben over wat staat er nu eigenlijk in de Bijbel over de gaven en welke gaven zijn er. Hè? Het tweede, en dat is eigenlijk het belangrijkste, dat is ook de kern. Waarvoor dienen die gaven eigenlijk? En het derde is dan, hoe kunnen we onze gaven ontdekken en hoe kunnen we ze ook inzetten? Hè? Want dat is de bedoeling, zullen we straks zien. Maar wat zijn nu precies die gaven? Laat ons daar eens mee beginnen. Want we moeten toch weten waarover we spreken als we over gaven spreken. Het woord zegt het eigenlijk zelf. Het zijn de gaven van de geest, de genadegaven ook nog wel eens genoemd. En de gaven van de geest, het is dus de geest die ons iets geeft. De gaven van de geest. Het zijn genadegaven, dus die worden ook uit genade gegeven. Hè? We hebben daar niks moeten voor doen. We krijgen die gewoon. De geest die 100% God is, zoals we in de preek van onze Joris hebben gehoord, die geeft die gaven aan ons. Helemaal gratis. Zomaar. En ik heb een kleine definitie gevonden van de gaven. En daar staat het volgende. Een geestelijke gave is de bijzondere bekwaamheid die de Heilige Geest aan ieder christen naar de genade Gods geeft en dat tot opbouw van het lichaam van Christus. Het moet dus tot opbouw van het lichaam van Christus gebruikt worden. God geeft dus bekwame mensen om zijn gemeente, om zijn koninkrijk te bouwen. En hier zien we al een beetje het verschil met Pavarotti, Lukaku en Wouter Torfs. Die hebben wel talenten, maar dat zijn geen gaven, want dat wordt niet tot opbouw van ergens een gemeente ingezet. We hebben daar een heel mooi voorbeeld van in het Oude Testament. In Exodus hoofdstuk 26 staat er op een gegeven moment dat God Mozes een opdracht geeft. De opdracht om het tabernakel te bouwen. En je moet dat maar eens lezen. Dat gaat zo voort van hoofdstuk 26 tot en met hoofdstuk 30. Met in je achterhoofd de gaven die daarvoor nodig waren. Want dat is het een en het ander. Ik noem een paar dingen uit de eerste verse van hoofdstuk 26. Er moesten 10 tentklederen gemaakt worden van dubbeldraads fijn linnen. En blauwpurperen en roodpurperen en scharlakenrode wol. 14 meter maal 2 meter. In de Bijbel staat dat in L uitgedrukt, maar ik heb het gemakkelijkheidshalve in meter omgezet. 100 lussen, 50 gouden haken, 11 tenthaken van geitenhaar, 15 tentkleden van geitenhaar, 15 meter bij 2 meter. Ook weer met 50 lussen, 50 koperen haken, een dekkleed van rood geverfde rundshuiden en een van zeekoeienhuiden, planken, dwarsbalken van acaciahout die met goud moeten overtrokken worden, 40 zilveren voetstukken, het voorhangsel, dwarsbalken en planken. En dat gaat zo maar door, tot en met hoofdstuk 30. En ik denk dat Mozes zal gedacht hebben dat hij met zijn handen in zijn haar zal gezeten hebben. En gedacht hebben, hoe moet ik daaraan beginnen? Zoek maar eens een roodpurperen schaap. Dat is nog niet gemakkelijk, hè? Ik denk dat zelfs de leuders al gedacht hebben, daar begin ik niet aan. En dat wil al iets zeggen. Maar God, die laat Mozes niet in de steek. En in Exodus 31 van vers 1 tot 11 staat het volgende. En misschien kunnen we dat een keer samen opslaan. Exodus hoofdstuk 31. Het gaat over de roeping van Bezaliel en Aholiab. Als je nog eens verlegen bent om twee stevige Bijbelse jongensnamen, hier heb je er twee. Bezaliel en Aholiab. Daarna sprak de Heere tot Mozes. Zie, ik heb Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en met allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper, en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken. Dus om allerlei werk te verrichten. En zie, ik heb Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan, aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die wijs is, of van wijs is van hart is, heb ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik u geboden heb. Dan komt er nog eens een opsomming van wat dat bijvoorbeeld allemaal is. De tent van ontmoeting, de ark van de getuigenis, het verzoendenksel dat daarop ligt, alle voorwerpen voor de tent, de tafel met zijn voorwerpen, de zuiver gouden kandelaar met al zijn voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met al zijn voorwerpen, het wasvat met zijn voetstuk, de ambtskleding, de geheiligde kleding van de priester Aaron, de kleding van zijn zoon, om daarin als priester te dienen. De zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom, overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, moeten zij het maken. God voorziet dus in mensen met allerlei bekwaamheden om in zijn dienst te werken, tot eer van hem. Zo ook in de huidige gemeente, die toch de bruid is van Christus, met hetzelfde doel, tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar daarover straks nog meer. Wat staat er nu over de gaven in de Bijbel? En welke gaven zijn er? Nu, we gaan even een korte verkenning doen in de Bijbel. Je moet niet alle teksten opzoeken, want dat zou te veel tijd in beslag nemen. Maar het eerste wat er staat, iedere gelovige ontvangt genadegaven. En dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 12, vers 11, want daar staat, alle dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dus de geest geeft aan ieder afzonderlijk, aan ieder, hè, zoals hij wil. En in 1 Korinthe 12, vers 18. Maar nu heeft God de leden, elk van hun afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Dus we hebben gaven gekregen, zoals God het wil. En we hebben ook een plaats gekregen in de gemeente, zoals God het, of zoals de geest het wil. Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden, die vinden we ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12, vanaf vers 3, daar staat: daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Dus dan heb je Heilige Geest nodig om Jezus te verheerlijken, te verhogen. Dat is een voorwaarde eigenlijk, om die gave te kunnen krijgen. Als je Jezus vervloekt of hem ontkent, dan heb je niet de geest. Dat kan nooit door de geest zijn. Verder staat er nog: Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God. Romeinen 12 is dat, van vers 1 tot 3. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in de bescheidenheid naar de zonde, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft gegeven. En dan is dat eigenlijk samengevat het volgende. Ik heb ook wat attributen meegebracht. Nu, de Gert had daar ook al een paar van laten zien. Maar ik dacht gisteren, zou ik naar de Gert bellen? Want wie weet heeft hij niet hetzelfde vast. Ik dacht, nee, die is niet zo creatief. Maar ik had niet op de geest gerekend. Je ziet maar. Hè. Dus wat zijn nu eigenlijk die voorwaarden? Wat er eigenlijk in Romeinen 12 vers 1 tot 3 staat, is kort samengevat. Deze fles met het water daarin. Weet je nog? De Wout op de Pinksterdag vertelde over het lege flesje in het water. Nee, we moeten vervuld zijn met de Heilige Geest. Niet het flesje in het water, maar het water in de fles. Dus dat is al één belangrijk ding. De voorwaarde om te kunnen, om de gaven te kunnen ontvangen. Wacht, ik had hier nog iets. Ah ja, hier. De Dennis had het over de wind. De ruach, die eigenlijk altijd om ons waait. Hij zegt dat de geest die is bij ons. Als een wind omgeeft die ons. En we moeten ons daarop instellen. Dat is de pomp, is de ruach of de wind. Dan was er Jonathan Lub. Die zei, weet je, we kunnen een alarm laten afgaan. Om daar ons bewust van te zijn dat we vervuld zijn van de Heilige Geest, dat die Geest in ons woont. En Jonathan Lub zei inderdaad, Gert, elke 2 uur kunnen we misschien de alarm laten afgaan. Hij had het over een modern alarm op onze smartphone, oké, maar dat gaat met zo'n wekker ook nog goed. Dan hadden we de schijnwerper. De Gert had ook al de schijnwerper bij. Die werkte op pillen, dan deze moet je nog contact maken. De lamp zit erin, dat werkt ook nog. Onze Joris zei, je moet de schijnwerper op Jezus houden, hebben gericht, want dat is eigenlijk de belangrijkste. De geest die werkt een beetje op de achtergrond, maar we moeten wel de schijnwerper op Jezus houden. En daar straks nog meer daarover, dus dat is de schijnwerper. Dan had Dennis het over de joggen. Dus deze zijn niet van mij, die zijn versleten. Van al de schoenen die je al gezien hebt, is dit kwalitatief de beste natuurlijk. Dus dat zijn de schoenen om te joggen. He, dus de voorwaarden, ja, mijn zak is leeg. De voorwaarden, vervuld zijn van de Heilige Geest, er bewust van zijn dat de Geest rondom u is, in u woont, het alarm laten aflopen om daaraan te denken, maar wel de schijnwerper richten op Jezus en dan gaan voor de vrucht. Hè, want dat is eigenlijk de bedoeling, dat we joggen met de Geest en dat we op zoek zijn naar de vrucht van de Geest in ons leven. En de gaven die God ons gegeven heeft, dat zijn dus eigenlijk de tools, hè, of de skills, hoe heet dat in het moderne Nederlands, om aan de vruchten van de Geest te werken. Om te werken aan de vrucht van de Geest, zodat we eigenlijk gevormd worden, heeft onze Joris ook gepredikt, naar het beeld van Jezus. Het is dus eigenlijk gereedschap dat we nodig hebben om aan die vrucht te werken. En dat heb ik natuurlijk ook mijn gereedschapskist voor meegebracht, om dat te laten zien. Natuurlijk moet die niet toe blijven, die moet open, want we hebben dat gereedschap nodig. Er zit niks in voorlopig. Wat er nog in de Bijbel staat over de gaven, is dat er een verscheidenheid aan gaven is. Ik ga daar niet verder op in, daar komen we zelfs nog wel toe als we over de soorten gaven spreken. Er is één geest, maar er is een verscheidenheid van gaven in het lichaam. En dat komt omdat we één groot lichaam zijn met alle verschillende mensen. Ja, die hebben allemaal dus gaven. En daarom, omdat er veel mensen in het lichaam zijn, hebben we ook natuurlijk vele gaven. Welke gaven zijn er dan? Nu, er zijn verschillende lijstjes in de Bijbel. Die gaven worden op verschillende manieren ingedeeld. Er staat een lijstje in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14, Romeinen 12, Efeze 4, vers 11, 1 Petrus 4, 10 tot 11. En nog op andere plaatsen. Maar samengevat komen we eigenlijk tot deze lijst. Die hier is geprojecteerd. Het zijn er een 25-tal. En misschien dat er nog meer zijn, maar die lijst heb ik gevonden. Ik lees ze even zonder daar verder op in te gaan. Want natuurlijk, elk van die gaven, daar hoort een omschrijving bij. Het zou me te ver leiden om dat allemaal uit te leggen. Maar als iemand graag weet wat die gaven eigenlijk betekent. Ik heb hier een lijst bij met die gaven waarop uitgelegd wordt. Of waar een omschrijving bij staat van de gaven. Dus je mag die komen inzien als je wil. Als je die thuis wil, stuur mij een mailtje. Dan zal ik hem doorsturen, want ik heb het ook digitaal. Ik lees even voor. En je kan misschien voor jezelf eens afvragen waar ergens pas ik. Heb ik een gave gekregen of niet? Dat kunnen we wel zien. Dienen, zielzorg, geven, barmhartigheid, wijsheid, kennis, geloof, apostel, helpen, besturen, ongehuwd zijn, vrijwillige armoede, martelaarschap, gastvrijheid, zendeling, gebed, bemoediging. Ja, dat is al alarm voor de geest waarschijnlijk. Hè? Ja, maar ja, mensen hebben geluisterd. Hè? Ja, dat is goed gedaan. Hè? Ja. Creatieve communicatie, evangelisatie, geven staat er nog eens bij, zie ik. Herder, onderwijs, leiderschap, vakmanschap. En dan die daar een beetje rechts staan, dat zijn eigenlijk de bijzondere gaven die God aan de gemeente geeft. De gaven van genezing, wonderen, of krachten eigenlijk om wonderen te doen. Onderscheiden van geesten, uitdrijven van demonen, profetie, tongen en vertolking van tongen. Dus die laatste gave, ja, daar mag je naar streven, maar ik weet niet of dat hier in de gemeente eigenlijk is. Profetie, mensen die iets kunnen voorspellen, laat ons zeggen, of kunnen voorzeggen. Het zijn wel de gaven die Paulus had, tussen haakjes, had er misschien nog meer. Kracht om wonderen te doen, onderscheiden van geesten, dat is vooral... Ja, ook om dwaalleer te onderscheiden en zo. Uitdrijven van demonen, profetie, tongen en vertolking van tongen. Nu, tongen, dat is dus als je in een andere taal spreekt, want in sommige vertalingen van de Bijbel staat er ook gewoon in andere talen spreken. Hè. En vertolking van tongen is ook belangrijk, omdat er ook bij staat, als het over tongentaal gaat, dat er altijd vertaling moet bij zijn. Hè. Dat wanneer je in de gemeente gebruikt, dat er iemand moet zijn die tongentaal vertaalt. Dat zijn die bijzondere gaven. Nu, we mogen die natuurlijk ook niet ontkennen, die gaven. Die zijn er, die bestaan. Dus daarom staan ze erbij om het lijstje volledig te maken. Wat is nu de bedoeling van die gaven? Dat is eigenlijk de kern van heel de boodschap. 1 Korinthe 14, vers 26 staat, laat alles gebeuren tot opbouw. 1 Petrus 4, vers 10 en 11 staat er, laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. God moet in alles verheerlijkt worden. Als we onze gaven inzetten, is het tot opbouw van de gemeente, en God moet verheerlijkt worden. Niet onze eigen ik of onze eigen ego, niet om onszelf te promoten of om onze ego te strelen. God moet verheerlijkt worden. 1 Korinthe 12, vers 7 staat er, tot wat nuttig is voor de ander. Ik vind dat het beste verwoord staat in Efeze. En misschien kunnen we dat ook mee samen opzoeken. Efeze 4, vanaf vers 11 tot 15. Ik heb het ook geprojecteerd. Ook al komt het uit de Herziende Statenvertaling. Als er ooit nog eens een tekst is die je van buiten wil leren, dit is er een hele mooie. Efeze 4, vanaf vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostel, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heer en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Dat is dat leeg flesje, hè, dat heen en weer slingert, in plaats van dat het gevuld is. Maar, dan komt het, dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus hier zien we een paar dingen, ik heb ze ook onderstreept, degene die het belangrijkste zijn, een beetje vetter gezet onderaan, waarover het eigenlijk echt gaat. Wij hebben de gave gekregen om de heilige toe te rusten. De heilige, dat zijn wij allemaal, toe te rusten. Toe te rusten, dat betekent gewoon ja, bekwaam te maken of te helpen. Hè? Tot het werk van dienstbetoon. Dus het dient om te dienen, om iedereen of de gemeente, het lichaam, te dienen. En de tot opbouw van het lichaam van Christus, zie je, tot opbouw. Moet dus een positief effect hebben. En dat moeten we doen totdat er een eenheid van geloof is en tot de kennis van de Zoon van God. Dus dat is het doel ook, hè? Eenheid van geloof in het lichaam en de kennis van de Zoon van God. En dan het laatste. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Meer en meer gelijken op hem. Dat is het doel van de gaven ook. En dat is eigenlijk hier, wat ik hier bij heb. Het is de schijnwerper op Jezus gericht. Gaan voor 100% vrucht, maar maak u geen illusie, dat gaat tijdens uw leven niet komen, want dan ben je eigenlijk Jezus gelijk. Als je al die vruchten van de geest 100% eigen hebt gemaakt. En daarvoor je gaven inzetten. Dat is de gereedschapsgist. Ik ga het een keer zo zetten, omdat dat dan toch een heel duidelijk beeld is. We gaan die dicht doen. Van wat ik bedoel. En dat is ook de juiste volgorde. Kijk, de schijnwerper op Jezus gericht. Zo. De schijnwerper gericht op Jezus, gaan voor 100% vrucht en daarvoor
je gereedschap, je gaven inzetten. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Deze zijn natuurlijk ook belangrijk. Vervuld zijn met de geest, ervan bewust zijn dat de geest in uw leven werkt en de alarm laten afgaan om daar bewust van te worden. Zullen ze een keer wat dichter zetten, want die staan niet aan de kant, die horen er ook bij. Maar met de schijnwerper gericht op Jezus, joggen in de geest, dus gaan voor 100% de vruchten van de geest, en het middel daartoe, het gereedschap, de gaven, daarvoor inzetten. Tot welzijn van allen, tot dienstbetoon en tot verheerlijking van God stond er. Maar natuurlijk, in onze groei naar geduldige mensen, hè, want geduld is bijvoorbeeld één van de vruchten van de geest, zijn we wel eens vaak ongeduldig geweest. Het is een leerproces, hè. En we hebben daar al veel in bijgeleerd waarschijnlijk. Nederigheid en geduld, dat zijn de meest overtuigende bewijzen voor groei in de liefde, heeft John Wesley eens gezegd. In onze groei naar vriendelijke mensen, vriendelijkheid is ook een vrucht van de geest, hè, zijn we al eens vaak onvriendelijk en nors geweest. Ik het toch. Iemand vertelde eens het volgende. Een vrouw die bij ons in de buurt woonde en vaak erg snibbig tegen mij deed, liep op een zondagmorgen een keer voor de kerkdienst naar me toe en pakte me in stevig beet en omhelsde me uitgebreid. Ik was op zijn minst verbaasd door deze plotselinge ommekeer en vroeg me af waar ik deze onverwachte genegenheid aan te danken had. Maar tijdens de dienst daalde mijn gedachten altijd telkens weer daar naartoe, naar datgene wat gebeurd was. Tot aan het einde van de dienst de aap uit de mouw kwam. De predikant zegde: uw opdracht voor deze week, zei de dominee dus, is dezelfde als afgelopen week. Ik wil dat u aardig bent of doet tegen iemand die u niet kunt uitstaan. Ja. Dus dat is, ja, dat is in dat leerproces om te gaan voor 100% vrucht. Blijdschap is zo ook een vrucht van de geest. En in onze groei naar blijdschap zijn we ook wel een keer eens nukkig geweest of nors. Maar ik las ook een keer het volgende mooie citaat. Niet iedere vreugde leidt tot God, maar God brengt altijd vreugde. Dus laat ons daarop focussen. Een mooi beeld van onze vriend Michelangelo. Die had ook geweldige talenten. En zo een paard beeldhouwen uit zo'n grote marmeren blok, dat is eigenlijk een van de specialiteiten van Michelangelo. En ze zet daar een grote marmeren blok neer en die hem beitelt daar een mooi paard uit en die polijst enzovoort. En toen iemand eens vroeg aan Michelangelo, zeg, hoe doe je dat feitelijk? Hoe kan dat nu? Hoe kan dat jij daar zo'n mooi paard uit haalt? Ja, zei Michelangelo, eigenlijk is dat niet moeilijk. Dat paard zit daar al in. Maar alles wat niet paard is, kap ik weg. En zo kunnen we eigenlijk ook op ons eigen leven toepassen. Want wij zijn geschapen naar het beeld van God. Perfect. Met die 100% vrucht. Naar het beeld van God. Maar door de zondeval, hè, dat verhaaltje ken je wel, zijn wij niet meer, zijn wij afgedwaald en gedegenereerd, zou je kunnen zeggen. En zijn wij heel ver ondertussen gekomen van dat ideaal beeld. En eigenlijk, als we onze schijnwerpers gericht houden op Jezus, joggen in de geest en onze gaven daarvoor gebruiken, en hier zit een bijteltje in en een hamer bij wijze van spreken, dan wordt stilaan alles wat niet Jezus is uit ons leven weggekapt, weggedaan. Precies zoals Michelangelo dat beeld maakte. En alles wat niet Jezus is, gaat dus weg. Zodanig dat wij meer en meer Jezus worden. Het is een beetje hoogmoedig als ik dat zelf zo hoor zeggen, maar dat is wel de bedoeling. Zodanig dat we meer en meer gevormd worden naar het beeld van Jezus. Dat we die 100% vrucht krijgen. Ook een mooi beeld om daar even bij stil te staan. Stel je open voor dat groeiproces ook. Met vallen en opstaan natuurlijk. Groeien naar het beeld van Jezus, 100% vrucht. Hoe moeten we nu onze gaven ontdekken? Hoe moet je nu je persoonlijke gaven ontdekken en inzetten in het lichaam? Je zult misschien denken, ja, bij mij past niks van dat lijstje. Maar dat kan niet. Want God geeft aan ieder, dat hebben we daar straks gelezen. Dus God geeft aan ieder, ook aan jou. Dus er moet ergens iets zijn in dat lijstje, hè, wat je wel kan. En dan is het de kunst om dat te ontdekken. Hoe kan je dan nu te weten komen welke gave je hebt gekregen? Het is wel een heel belangrijke vraag als je inziet, als we juist hebben gezien, dat dat wel belangrijk is, dat dat het middel is om die 100% vrucht te kunnen krijgen. Denk niet, ja, mijn gave, die is niet nodig, die van de anderen is belangrijker. Nee, nee, elke gave is nodig en belangrijk. En we vullen elkaar aan. God geeft aan ieder. Waardeer de gave van een ander, oké, maar minimaliseer niet jouw eigen gave, want God heeft jou ook nodig in deze gemeente. Ik noem enkele stappen, heel kort, zonder daar verder op in te gaan, om te ontdekken welke gave je hebt. Eerst en vooral bid dat de Heilige Geest zelf laat zien welke gave je hebt, welke gave hij je geschonken heeft. Onderzoek jezelf ook en bereid je voor om je gave in te zetten. Want als je denkt van, ja, ik ga mijn gave niet inzetten, ik vind dat niet belangrijk, ja, dan zal God ook niet laten zien welke gave je hebt. Want de bedoeling is dat je ze inzet in het lichaam, als dienstbetoon, om God te verheerlijken. Probeer enkele taken om te zien of het wel je gave is. Kijk rond waar er noden zijn. Praat met de verantwoordelijken die er zijn over die verschillende gaven. Je moet wel rekening houden ook met je talenten. Want je talenten kan een indicatie zijn om je gaven te ontdekken. Ik ga niet de taak van Michiel Ginder doen, want dat komt niet goed. Ik ga ook niet aan de piano zitten op een zondagmorgen. Want dat kan ik niet. Dat is niet mijn talent en ook niet mijn gave. Oké, vraag je af of je helemaal jezelf bent als je de taak doet. Of je het fijn vindt om te doen. Want als dat niet is, dan zal het waarschijnlijk niet je gave zijn. En als je het ook met tegenzin doet bijvoorbeeld, ja, dan is er al een indicatie dat dat eigenlijk niet jouw gaven is. God heeft het bedoeld dat je er ook plezier aan beleeft en dat je vreugde vindt in het werken met je geestelijke gaven. Word bevestigd in die taak door de gemeenteleden. Als ze zeggen, van, ja, dat ziet er iets voor jou uit, praat erover met iemand. Probeer goed te functioneren in het lichaam en niet tegen te werken. Bevestigt God dat jouw taak is. Dat kan je misschien ook in je gebed en in je stille tijd op een of andere manier bevestiging krijgen, of door iemand anders uit de gemeente. Als er geen zegen rust op hetgeen je doet, ja, dan kan je misschien ook van uitgaan, als er niks bereikt wordt bijvoorbeeld, kan je er misschien ook van uitgaan dat het niet jouw gave is. Kijk welke interesses je hebt, welke hobby's je hebt, welke talenten je hebt, heb ik daar straks al gezegd. Dat kunnen een indicatie zijn om tot je gaven te komen. En als je er niet uit geraakt, dan is er nog zoiets als een gaventest. Die gaventest heb ik heb het niet bij, maar ook thuis. Als je dat wil, moet je het maar eens een mailtje sturen. Het is wel een heel lange lijst van vragen die je moet beantwoorden, of met een score van 1 tot 5. En aan de hand van die scores is er zo'n beetje een verwerkingstabel, waar er dan uiteindelijk uitkomt welke gave je hebt. Vroeger hebben we hier in de gemeente dus een gaventest gedaan, dat kwam van Willow Creek. Ik denk dat Guido de Keel dat nog gedaan heeft, denk, maar dat is 20 jaar zeker geleden. Ondertussen hebben wij die test nooit gedaan. Misschien als er mensen zijn, een 10, 15-tal of enkele zijn die dat willen doen, kunnen we dat misschien toch nog wel eens organiseren. Het is wel belangrijk. Ik wil je wel oproepen, blijf natuurlijk jezelf. Wring jezelf nu niet in een of ander keurslijf om te zien welke je gaven is, of om je een bepaalde gave eigen te maken. Dan ga je ook weer iets van buitenaf, al of niet, op jezelf toepassen. En dat gaat nooit goed. Je gaat jezelf misschien in allerlei bochten wringen om toch maar op een of andere beschrijving te passen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het gaat er eigenlijk om, niet om, om welke gave je hebt. Het gaat er om van hoe je die inzet. En wat doe ik voor de opbouw van het lichaam van Christus? En als je ziet hoe Gods gemeente hier in Herentals functioneert, dan moeten wij toch wel besluiten, denk ik, dat God hier heel veel mensen heeft samengebracht met verschillende gaven en verschillende gaven om zijn gemeente hier in Herentals te bouwen. Mensen die zich inzetten in de gemeente ten nutte van anderen. Maar er is natuurlijk nog verbetering mogelijk. En we zijn met de oudsten al nu in de zomer al 2 jaar bezig met na te denken over de structuur van de gemeente en over de organisatie. We zijn nu aan een fase gekomen waar we de gemeente ook gaan bevragen. Jullie worden bevraagd over het gemeenteweekend, maar ook over de structuur en de betrokkenheid en de werking en de organisatie van onze gemeente. Jullie zullen binnenkort een online invulformulier krijgen waar je bepaalde dingen moet op antwoorden. Dennis gaat er zeker volgende week nog meer over vertellen, maar die online bevraging is ondertussen klaar. Dat is weer een volgende stap in het zoeken naar een goede structuur. En tot slot wil ik nog 2 belangrijke dingen opmerken. Eerst en vooral, we hebben 1 Korinthe 12, 13 en 14 over de gaven. En 1 Korinthe 13 staat er mooi tussen over de liefde. Hoofdstuk 13 gaat helemaal over de gaven van de geest. Maar daar staat er dat zonder de liefde de mooiste gaven waardeloos zijn. Dat mogen we dus ook niet uit het oog verliezen. Ze klinken vals als we de liefde niet hebben. Ze zijn leeg. Alleen door liefde komen de gaven van de geest tot hun recht. Ik lees toch even de eerste 3 verzen. Al zou ik de taal van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen kon verzetten, allemaal gaven die opgesomd worden, maar had ik de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. En vervolgens komt dan een opsomming van wat de liefde allemaal is. Geduldig, vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet naar eigenbelang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich niet over ongerechtigheid, verheugt zich over de waarheid, zij bedekt, gelooft, hoopt en verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit, en daar staan er nog een paar meer. Zet ik me in met verkeerde motieven, of om mezelf te promoten, om mezelf te verrijken, om mijn eigen ik te strelen, om te laten zien wat ik kan, dan baat het niet. Jezus leerde zijn leerlingen zelfs ook juist elkaar lief te hebben en op die manier te dienen. Wat kan ik voor jou betekenen, ook met mijn gaven? En zo vullen we elkaar aan, ieder met zijn eigen gaven, en samen vormen dan door de gaven van de geest een prachtige symfonie van de liefde van Christus, de genade van de geest en de kracht van God. En ten tweede, wat denk je? Wat weegt nu het zwaarst door in de eeuwigheid? Dat wat je hebt gedaan, of dat wat je bent geworden. Je moet dit alles in het juiste perspectief blijven zien. De gaven zijn slechts een middel, hè, het gereedschapskistje, om tot 100% vrucht te komen. En in de Bijbel staat ook een enkele uitspraak van Jezus die begint met ik doe. Wel heel veel uitspraken over ik ben. Ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben de ware wijnstok en ga zo maar door. Wie je bent of wie je uiteindelijk gaat worden, is dus belangrijker. Natuurlijk tellen onze werken wel, maar met de juiste motieven, niet uit eigen kracht, tot dienstbetoon, tot welzijn van anderen, tot verheerlijking van God. In alles toegroeien naar Hem die het hoofd is, Jezus Christus, met de schijnwerper op Hem, gericht streven naar 100% vrucht en daarvoor je gaven inzetten. Amen.